Laten we de Bijbel openen en Gods woord lezen in het boek van de Psalmen. En dan lezen we Psalm 2. En mij is gevraagd iets te zeggen over het profetisch woord, over de tekenen van de tijd, over de tijd waarin wij leven, om die ook enigszins te duiden vanuit het woord van God. En dat is een heel breed onderwerp, dus ik heb een keuze gemaakt. En als je naderhand nog wat wil doorpraten, dan is daar misschien nog weer gelegenheid voor. Maar je moet dus altijd kiezen uit vele dingen. En dat is zeker met dit onderwerp zo, het profetisch woord. De profetie maakt de Bijbel relevant voor de wereld waarin wij leven. Want wij geloven toch dat God zijn woord gegeven heeft in deze werkelijkheid. Dat God in zijn woord ook spreekt over deze werkelijkheid. Niet alleen over deze werkelijkheid, hij spreekt ook over de hemel en de eeuwigheid. Maar hij spreekt ook over deze wereld, de volkerenwereld, de wereld waarin wij leven. Waar eens een begin aan kwam toen hij als schepper van hemel en aarde alles maakte. En waar straks ook een einde aan zal komen wanneer er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Nou, en daartussen liggen nog een heleboel dingen. En vanmorgen of vanmiddag lezen we eerst maar Psalm 2. En daar staat: waarom woelen de volken en zinnen de natie op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. Daar staat het woord Messias. Het is goed dat je dat weet. Dat is dus de Heere, dat is Yahweh, dat is God de Vader en God de Zoon. Zij spannen samen tegen de Heere en zijn gezalfde. En wat zeggen zij dan? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Die in de hemel zetelt lacht. De Heere spot met hen. Dan spreekt hij tot hen in zijn toren en verschrikt hen in zijn gramschap. Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit des Heere. Hij sprak tot mij: mijn zoon, zijt gij. Ik heb u heden verwekt. Vraag mij, en ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einde der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots en een stuk slaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen der aarde, wees verstandig. Laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kust de Zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat. Want zeer licht ontbrandt zijn toorn, welzalig allen die bij hem schuilen. Tot zover. Een profetische psalm. En als je leest over de toorn van de Zoon hier, dan zou je er ook bij op kunnen slaan het laatste Bijbelboek in Openbaring hoofdstuk 6, waar als de oordelen over de aarde gaan komen in de grote verdrukking, dan staat daar dat de toren van het lam is gekomen. Dat is iets wat we ons nu nog niet kunnen voorstellen. De Heer Jezus in zijn liefdevolle genade, die zijn leven gaf voor een verloren wereld, voor een verloren zondaar. Die zijn kostbaar bloed heeft vergoten, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Diezelfde heiland zal straks in de grote verdrukking, wanneer er geen houden meer aan is aan de zonde van deze wereld en de oordelen moeten komen, dan zal hij toornen en de volkeren zullen erkennen, de koningen der aarde, de grote en de kleine, de rijke en de arme. Ze zullen alle erkennen, de toren van het lam is gekomen. Over deze dingen spreekt het profetisch woord. En als we daar een keuze in moeten maken, dan is het misschien verstandig om ook te zien hoe wij vandaag in 2006 leven in een wereld met deze Bijbel in onze handen. Wat kunnen wij tegen onze ongelovige buurman zeggen als hij zegt: ach, jullie christenen vluchten altijd maar met een boekje in een hoekie. Jullie zijn er nooit. Wat hebben jullie nou nog te vertellen in deze wereld? En het is natuurlijk een feit geworden dat de kerk in Europa en in Nederland naar de randen van de samenleving is weggeduwd en eigenlijk geen schijn van kans meer heeft. Het was in de Europese Unie dat die Italiaanse rechtsgeleerde, de heer Rocco Buttiglioni, aangemeld werd door de Italiaanse regering als commissaris op de post justitie in het in de Europese Commissie. Hij zou de minister van Justitie worden van Europa. En toen is hij bevraagd in het Europees Parlement door een speciale commissie die al de aanstaande eurocommissarissen bevragen. En toen hebben ze een valstrik gelegd. En toen hebben ze hem gevraagd naar zijn opvattingen over het gezin. En toen heeft hij gezegd dat in een gezin waar kinderen zijn, dat de moeder zoveel mogelijk aanwezig moet zijn, omdat kinderen in een gezin kunnen opgroeien. En toen hebben we gezegd, weg met die conservatieve man, zoiets moeten we niet hebben op de postjustitie. En toen hebben ze hem nog een vraag gesteld, hoe hij dacht over homoseksualiteit. En toen heeft hij eenvoudig gezegd, dat is zonde. Hij sprak vanuit zijn christen zijn, rooms-katholiek, maar christen. En toen hebben ze hem weggestemd. Deze man moet niet op de postjustitie, die zulke ouderwetse, conservatieve opvattingen heeft. En massaal werd hij afgestemd in het Europees Parlement. Dit is de wereld waarin we leven. Welkom in Europa van 2006. Broeders en zusters, christenen. En wat gaan we nu doen? Dat is de vraag. En waarom woelen de volkeren, staat hier, en zinnen de natie op ijdelheid? En de koningen, niet sommige koningen, de koningen der aarde scharen zich in slagorde tegen de Heere en zijn gezalfde. Dat is toch indrukwekkend? We hebben altijd gedacht vroeger misschien dat eens het christendom de hele wereld zou overwinnen. Dat heb ik vroeger op school geleerd. Maar we zien vandaag een andere werkelijkheid. We zien de opkomst van de machten der duisternis in de wereld waarin we leven. Niet alleen in het kleine waar mensen zich bezighouden met spiritisme en occultisme en steeds meer de wereld van de boze geesten uit de afgrond komen om onze jonge generatie in bezit te krijgen. We hoorden daar gisteravond iets over bij zo'n disco. Dat zijn allemaal tekenen van de tijd. De duivel weet dat hij nog weinig tijd heeft en dat hij rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij verslinden zal. Staat in Gods woord. In deze tijd leven wij. Maar we leven ook in de tijd, we leven in een geweldige tijd, dat we mogen uitzien naar de wederkomst van Christus. En naar de komst van het Koninkrijk van God, waarover gesproken wordt in het gebed des Heren, uw Koninkrijk komen. Wel, als we daarover en in deze setting vanmiddag wat nadenken, dan wil ik ook wat praten over de tijd waarin wij leven vandaag, de tekenen van de tijd. En misschien ben je niet helemaal gewend om deze richting uit te denken, ook als het gaat over Europa. Maar als je daar wat meer over wil weten, moet je gewoon het zoeklicht wat meer lezen. Ik ben hoofdredacteur van een tijdschrift, dat is opgericht destijds door Johannes de Heer in 1911. 1919 geloof ik, nou dan ben ik even de tel kwijt. Maar in ieder geval heel lang geleden. En dat spreekt dan met name ook over de tekenen van de tijd. We hebben altijd gedacht dat, althans vanaf de vijfde, de zesde eeuw ongeveer, dat uiteindelijk de kerk het koninkrijk van God zou worden. De kerk, de heersende kerk. De kerk van de middeleeuwen, die heel de wereld en de politiek in haar greep heeft gehad. Die kerk zou ongeveer synoniem zijn voor het koninkrijk van God op aarde. Het is wel heel interessant om daar ook de kerkgeschiedenis op na te lezen, hoe men voor de reformatie al dacht over de macht van de kerk in de wereld. Maar de gemeente van de Heer Jezus in de eindtijd wordt gekenmerkt als een klein kudde, dat zijn woord heeft bewaard en dat zijn het bevel heeft bewaard om hem te blijven verwachten. Dat kleine kudde dat trouw is gebleven en het lam heeft gevolgd daar waar hij gaat. De gemeente van Christus in deze wereld, die de tekenen van de tijd wil zien in het woord van God en weet en wakker is, weet hoe laat het is op de klok van God. Als we de eerste komst vergelijken met de tweede komst van de Heer Jezus in de Bijbel, dan kun je een heleboel interessante dingen leren. Er waren er heel weinig die hem verwachten, terwijl hij, zegt de apostel Paulus later, kwam in de volheid des tijds. Het was de tijd waar de profeten over hadden gesproken. En ze hebben het niet opgemerkt. Enkele wel, maar de meeste niet. Zelfs de theologen, die hebben nog in Jeruzalem een speciale vergadering gehad toen Herodes vroeg, waar wordt de koning der Joden geboren? En toen gingen ze in de schriften na en toen vonden ze bij de profeet Micha, hij wordt in Bethlehem geboren. maar ze gingen niet kijken. Waarom niet? Wel omdat men het toch heel eng vindt om de profetie zo te duiden en zo concreet aan te geven van zo dichtbij is het gekomen. Dat hebben ze niet gedaan. Gelukkig wel die occultisten die uit het oosten kwamen, die sterrenkijkers, die waarzeggers. We noemen ze de wijzen, maar vandaag zou je ze gewoon occultisten noemen. Maar de Heere heeft die mensen gebruikt om hun knieën te buigen bij de kribben in Bethlehem. Dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Wel, als we nou spreken over de wereld van vandaag, dan moet ik even naar de laptop gaan. Gaan we het eerst even hebben over het Romeinse Rijk. Dat is heel interessant, het Romeinse Rijk. Dat was natuurlijk in de dagen dat de Heer Jezus werd geboren in Bethlehem, in de tijd van keizer Augustus. We lezen vaak met kerst Lucas 2, niet waar? Met de volkstelling van keizer Augustus, toen het Romeinse Rijk oppermachtig was. Wij leven vandaag nog steeds in de nadagen van dat Romeinse Rijk. Want dat is het laatste rijk wat de Bijbel aangeeft. Na dat Romeinse Rijk komt het Koninkrijk van God. Eerst zal het nog vervallen in een soort verdeeldheid, zeg maar. Ze zullen zoeken naar eenheid. We hebben geen tijd vanmiddag om Daniel 2 te lezen, maar het zou zeer interessant zijn als je dat voor jezelf zou doen. In Daniel 2, het beeld van Nebukadnezar, weet je wel, daar komen die vier rijken aan de orde. In Daniel 7 komen ze nog een keer in een andere gestalte aan de orde. En ook in het laatste Bijbelboek komen die vier wereldrijken, die allemaal in een relatie staan tot het volk Israël, komen allemaal aan de orde. En dat Romeinse Rijk is daarom heel interessant. Het wordt nog interessanter als we merken als christenen dat de wereld hiervan meer in het vizier heeft dan doorsnee mensen in de kerk. En dat is natuurlijk heel jammer. De bekende professor Paul Cliteur uit Leiden, hij is filosoof en heiden, althans zo noemt hij zichzelf, hij noemt zichzelf atheïst. Die heeft gezegd, wij moeten terug naar wat we eigenlijk al hebben, naar dat Grieks-Romeinse Rijk van voor de tijd van het christendom. Want het christendom heeft ons niks gebracht. Dat is nu ook helemaal weg, zegt hij. We leven nu in een tijd die gekenmerkt wordt door decadentie. En dat is de vrucht van het christendom in Europa. Dus wij moeten terug naar de tijd van voor het christendom. Als je dat leest in de krant, dan krijg je toch de schok van je leven bijna. Maar het is dus echt zo gezegd in een boek dat hij geschreven heeft. En dat heet De Decadentie. Kort geleden, 2 jaar geleden of zo, uitgekomen. Deze Grieks-Romeinse cultuur, dat is de wereld waarin wij leven. En het is heel interessant als je op dit punt de schriften zou onderzoeken. En ook in de kerkgeschiedenis zou gaan kijken hoe ook in de kerkgeschiedenis er altijd weer belangstelling geweest is voor het profetisch woord. Ook in de nadere reformatie, kort geleden is dominee Van Kampen, hervormd predikant, gereformeerde bond, gepromoveerd over de geschiedenis van, of laat ik het zo zeggen, de aandacht die de kerk heeft gegeven in het verleden aan het volk Israël. Wel, dat nu gebeurt is geen wonder, want Israël is weer een natie sinds 1948. Maar hij vertelt hoe ook in de 17e en de 18e en de 19e eeuw, maar vooral in de 17e en 18e eeuw, veel belangstelling was voor het Joodse volk dat in de diaspora was, in de grote verstrooiing, maar veel liefde in de kerk voor het Joodse volk. Want men geloofde ook toen dat daar de sleutel ligt voor het verstaan van het profetisch woord. Buitengewoon interessant allemaal. Wel, als we dan bij het Romeinse Rijk eens gaan beginnen, als we even gaan kijken, even in vogelvlucht, dan zien we dat het Romeinse Rijk natuurlijk vervallen is. Uiteindelijk de kerk van de middeleeuwen de macht heeft overgenomen van de politiek. Het was weliswaar in dezelfde stad, in Rome, maar de macht van de keizer ging over op de paus. En toen kreeg je de kerk van de middeleeuwen en het Romeinse Rijk raakte in verval. Maar altijd heeft de gedachte bestaan in Europa om dat Romeinse Rijk weer te herstellen. Dat is buitengewoon interessant om in de geschiedenis na te gaan. En als je hier wat meer van wil weten, je weet het niet, ga dan naar de bibliotheek, haal een boekje over het Romeinse Rijk en ga dat eens lezen. En kijk dan eens ook wat de Bijbel over die tijd zei en wat de geschiedenis over die tijd meldt. Dan gaat er een hele wereld voor je open. Wel, je kreeg dus de macht van de Romeinse kerk als geestelijke macht. En toen in de 9e eeuw was er een keizer in Europa, keizer Karel de Grote. En vroeger heb je geleerd dat zijn vader was Pepijn de Korte. Of weet je dat niet meer? Nou, dat was zo. Dat heb je op school geleerd. Ik wel tenminste. Maar deze Karel de Grote, die droomde van een groot Europees Rijk. Hij heerste in Duitsland, Frankrijk, de Alpenlanden, de Benelux. Een heel groot Europees Rijk. En zelfs dacht hij aan een Europese grondwet. Alleen die is er toen niet gekomen. Hij is gestorven op, 8 of 79-jarige leeftijd. En na hem kwamen er anderen. Zijn rijk is ook weer vervallen, politiek vervallen. Maar zijn rijk is de geschiedenis ingegaan als het Heilige Roomse Rijk. Buitengewoon interessant om daarover te lezen, over die tijd in de geschiedenis. En ook over enkele van zijn opvolgers. Wat die voor gedachten hadden over Europa. En dan kom je bij vandaag uit. Want waar we vandaag zijn, dat heeft altijd al in Europa bestaan. Wel, na Karel de Grote zou het nog heel lang duren, 1000 jaar, voordat er een nieuwe dictator zou opstaan en diezelfde droom wilde realiseren om een groot Europa te creëren. Napoleon, na de Franse Revolutie. Maar dat werd ook niks. Napoleon die eindigde op Elba, in de verbanning. Na hem, niet zo lang na hem, kwam Adolf Hitler. En Adolf Hitler sprak ook van zijn grote Europese Rijk. Hij sprak zelfs van zijn 1000-jarig vrederijk. En als je in de boeken nagaat van Adolf Hitler en in de geschriften, dan gaat het over zijn Europa, zijn vrederijk, waarvan hij droomde met sterke buitengrenzen en open binnengrenzen. En allemaal een auto, autosnelwegen, een geweldig industrieel plan lag in het Nazi-rijk ter beschikking, een milieuplan waar onze ministers van Milieuzaken hun vingers bij aflikken, alles was geregeld. En men zag Hitler als eigenlijk de grote vredebrenger en de welvaartbrenger. En niet voor niets hebben velen gedacht, dit is een type van de antichrist. Sommigen dachten, dit is de antichrist. En er was er ook zeker een voorloper van. Want hij zou vrede brengen en hij zou uiteindelijk ook tegen het gevaar in het oosten, het communisme van Stalin, zou hij een dam kunnen opwerpen. Nazi-Duitsland had in 1937 nog maar 5% werkeloosheid, terwijl heel Europa werkeloos was na de beurskracht van 1929. Hitler had het antwoord. Maar we weten wat het geworden is. Had men het profetisch woord maar beter gelezen? Had men ook maar in Duitsland beter in 1933 in Gods woord gelezen en de profetieën bestudeerd, dan hadden ze kunnen weten dat deze man vervuld was van demonen die erop uit was om het Joodse volk uit te roeien en om dan zijn surrogaat voor het vrederijk van God, het koninkrijk van God op aarde, om dat te vervangen met zijn duivelse surrogaat. Maar men heeft het niet gezien. En daar zouden wij een les uit moeten leren. Want vele christenen in Duitsland hebben gestemd in 1933 en daarna op Hitler. Ook vele christenen in Nederland die dachten dit is de verlosser. Orthodoxe, protestantse mensen hebben gedacht dit is de oplossing voor de wereld. Vandaag weten we wel beter. Wel, maar de tijd heeft niet stilgestaan. Dat is het interessante. Want waar Hitler van droomde, dat is in onze dagen werkelijkheid geworden. Want na hem kwamen weer anderen en die richtten de Europese Unie op. Dat kwam niet zomaar natuurlijk. Maar ik zei ook al voor de Tweede Wereldoorlog en voor de Eerste Wereldoorlog waren er politici, maar vooral tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, politici die zeiden we moeten naar een verenigd Europa. En na de Tweede Wereldoorlog hebben ze een ijzerverbond gesloten. Dat is heel interessant. Een ijzerverbond. Want in Europa, Europese landen, Frankrijk, Duitsland, Italië, de Benelux-landen. En die hebben een verbond gesloten. En ze zeiden, als we nou samen, gezamenlijk het ijzer beheren in Europa, dan kan er niet één macht meer in Europa, één land in Europa zijn die een leger opbouwt zoals we dat nou steeds weer gehad hebben, Napoleon en in de Eerste Wereldoorlog en in de Tweede Wereldoorlog, Duitsland. enzovoort, laten we samen het ijzer gaan beheren. En dat werd in 1951 opgericht, dat verbond. Een ijzerverbond. Het is misschien tussen neus en lippen door wel interessant om dan nog eens Daniël 2 te lezen. Want die wereldrijken van Daniël 2, die worden aangeduid met metalen. Het gouden hoofd van Babylon, het zilveren van het Medo-Persische Rijk, het koper van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote en dan het Romeinse Rijk van ijzer. En dat zal uitlopen op een verdeeld rijk dat wel eenheid zoekt en dat zal ijzer en leem zijn. En dat is dat hele beeld van Nebukadnezar. Het is een reus op leme voeten. Dat is een bekende term die we vandaag nog steeds gebruiken. En het komt daar vandaan. IJzer en leem. Wat is er dan interessant als je dan toevallig in een krantenbericht leest in 1947 dat ze een ijzerverbond. Ja, die krant kun je nog lezen vandaag hoor, dat is allemaal in boeken vastgelegd. Dat ze een ijzerverbond sloten. De profeet zegt niet voor niks, je moet op de kleine dingen letten. Waarom wist... laten we dat laten rusten, want ik kijk op de klok en dan denk ik, oh, laten we doorgaan. De Europese Unie, die kwam met dat ijzerverbond. Dat werd de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS. Mensen met grijze haren, er zitten er hier niet zoveel van, maar die weten dat nog wel. Dat werd toen opgericht en uit de EGKS is ontstaan via het Verdrag van Rome, heel interessant, Verdrag van Rome, via het Verdrag van Rome de Europese Unie. Dat heette toen nog de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. En daarna is er opnieuw, in Rome zijn de verdragen gesloten en is de Europese Unie ontstaan. Nou, even kijken. Wat we hier zien, de Griekse geest. Want we hebben het over de tekenen van de tijd, hè? En het is christenen gegeven om de geesten te onderscheiden. Dan gaan we kijken naar die Griekse geest. Want ik sprak net over het Romeinse Rijk. Dit moet je nog maar even vasthouden, daar kom ik zo meteen op terug. We gaan nu even een zijpaadje bewandelen, omdat dat heel belangrijk is. 250 voor Christus kwam dat Griekse wereldrijk op. Met de grote Griekse... dat heb ik hier niet staan. Ik ga nu even te hard. Kunnen jullie het lezen? Ja, hè? 250 voor Christus, het Griekse wereldrijk, Alexander de Grote en daarin de grote Griekse denkers. Aristoteles, Plato, Socrates, om de drie belangrijkste maar te noemen. En die grote denkers uit het oude Griekenland van 250 voor Christus, die hebben hun stempel gezet op heel de wereld en zeker heel Europa en de hele westerse wereld. Tot op vandaag. Als je nou toch in de bibliotheek bent om over de Romeinen te lezen, dan zou ik zeggen, neem een boekje mee over de Griekse... Dat is heel interessant om dat te doen, hoor. Dan begrijp je ook de krant beter als je die leest 's avonds. En je begrijpt het nieuws wat beter, want dan zie je de geestelijke drijfveren achter mensen en achter volkeren om dat te onderkennen. Dat is buitengewoon interessant. De meeste mensen doen dat niet, maar je mag 2 boeken meenemen, misschien wel 3. Ik ga er straks nog een noemen. En verdiep je daar eens in. Hoe vandaag, in de nadagen van dat Romeins-Griekse wereldrijk, die Grieks-Romeinse cultuur waar professor Cliteur over sprak, kort geleden, dat die Grieks-Romeinse cultuur vandaag zo dominant aanwezig is, maar we zien het niet. We hebben oogkleppen een beetje voor. We zijn te veel gericht op ons eigen kleine leventje en we zien niet wat er in de grote wereld gebeurt als tekenen van de tijd. De heer Jezus heeft gezegd, let op de tekenen van de tijd. Die Griekse geest van 250 voor Christus, die benadrukte de autonome mens. De mens die zichzelf tot norm en wet is. Dan komen we al een beetje dichter bij vandaag. Want dat is precies wat we vandaag zien. De autonome mens. De mens wil zichzelf tot wet zijn en tot norm. Weg met de wet van God. Laat ons, wat staat er in Psalm 2? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. Weg ermee, we willen niets met God te maken hebben. Wij willen vrij zijn. De emancipatie van de mens is toen ingezet in 250 voor Christus. Wel, dat heeft een herleving in Europa meegemaakt in de 15e eeuw. Dat heb je op school geleerd natuurlijk, hè, de renaissance, de wedergeboorte. Wat werd er toen wedergeboren? Die oude Griekse geest van vroeger. Het was de alomheersende kerk van de middeleeuwen in Europa die de mens onderdrukte. Die geen enkele vrijheid liet voor het individu. Je kunt dat zien en leren ook in de kunstgeschiedenis kun je dat zien. Kunst is altijd een uiting van de tijdgeest. En via het venster van de kunst kun je blikken in een bepaalde tijd. En als je de kunst van de middeleeuwen ziet, die soms heel mooi is, maar het is niet echt. Het is metafoor, het is beeldspraak. Het is niet de echte werkelijkheid. Het is allemaal onderdrukt door de oppermachtige en diepgevallen Romeinse kerk die heel de mensheid totalitair in zijn greep had in de middeleeuwen. En toen kwam er een revolutie, dat was de renaissance. Het begon in Florence in Italië en is uitgebreid over heel Europa. En de mens greep naar de vrijheid. En toen kwam in de kunst kwam dat ook allemaal weer terug. De kunst van de renaissance, de terugkeer van de Griekse geest die de mens weer op de troon zet. De kunst van de renaissance is vooral zijn de naaktschilderijen en de beeldhouwwerken. De naakte mens. De Olympische Spelen werden ook die tijd van de Grieken gespeeld helemaal naakt. Want het ging om de verheerlijking van het menselijk lichaam. De mens, daar gaat het om. De vergoddelijkte mens. Dat was de geest, de Griekse geest. En ik denk dat je er nu al allemaal een beetje aan zit te denken dat we dat vandaag op precies dezelfde wijze zien in de wereld waarin wij leven. De vergoddelijking van de mens. Wel in de renaissance kwam dat opnieuw krachtig naar voren. Je had toen ook opwekkingspredikers in die tijd die uit de kloosters kwamen, de Romeinse priesters en monniken. En die kwamen het volk oproepen om terug te keren naar God, maar er was geen hou aan. De beer was los, zal ik maar zeggen. Toen in de 16e eeuw, toen kwam de reformatie. Dat is interessant, als je toch in die bieb bent, neem een boekje mee over de reformatie. Nou, ik neem aan dat jullie dat allemaal wel weten. De reformatie. En dan is het buitengewoon interessant om ook te zien hoe met name dan Johannes Calvijn zich meer gericht heeft tegen de geest van de renaissance dan tegen de Romeinse kerk. En natuurlijk was het wel het begin van de bevrijding van de Romeinse leer. Maar Calvijn heeft veel meer de nadruk gelegd op wat de Bijbel zegt over de mens onder de autoriteit van God. Met als tegenpool de mens die zichzelf op de troon zet in de renaissance. Waar het alleen maar gaat om de glorie en de heerlijkheid van de mens. Eigenlijk hebben beide hetzelfde gedaan, reformatie en renaissance. Het heeft de individu bevrijd. In de reformatie werd ook de individu bevrijd uit de macht van de kerk. Uit de onderdrukkende macht. En werd de individu kreeg eigen verantwoordelijkheid. En dat is een groot goed. En je moet je nooit meer onder de heerschappij laten brengen van andere dingen dan van het woord van God en van de Heere zelf. Dat is ontzettend belangrijk. Dat was wat de reformatie bracht. Ik heb vorige week in Roemenië gesproken tot een groep orthodoxe mensen en ook theologen onder hen en veel gesprekken met ze gehad. Maar de kerk van het Oosten, de Oosterse orthodoxe kerk, die heeft de reformatie niet meegemaakt. En daar denkt men in de collectiviteit. Maar wat de reformatie gebracht heeft en eigenlijk ook wat de renaissance gebracht heeft, beide, dat is in die zin nog iets goeds over de renaissance, is dat de individu bevrijd werd uit de collectiviteit en eigen verantwoordelijkheid kreeg en die ook genomen heeft. De individu uit de renaissance werd bevrijd tot meerdere glorie van de mens en de individu in de reformatie werd bevrijd om te leven onder de genade van God. Dat is een totaal andere werkelijkheid. Nou, die twee werkelijkheden hebben in Europa altijd redelijk in vreedzame coexistentie naast elkaar geleefd door de eeuwen heen. Maar nu niet meer. Daar is een einde aan gekomen. En nog wel op een schokkende wijze. We gaan nog even verder, daar komen we dan zo meteen aan. In de 18e eeuw kwam de verlichting. Hebben jullie ook allemaal op school geleerd natuurlijk. De verlichting begon in Engeland, sloeg over in Frankrijk. In Engeland schoot het niet zo'n diepe wortel. Er was een levende kerk, had opwekkingen meegemaakt. Revivals. En daar leefde de Bijbel onder de mensen. Maar in Europa was dat anders en sloeg over naar Frankrijk. En daar ontketende de verlichting de Franse revolutie. En wat bracht die Franse revolutie? Die twee woorden, ni Dieu, ni maître. Geen God en geen meester. Weg met God. De vrijheid van de mens. En in de optochten in Parijs droeg men een soort beeldenis bij zich van de autonome mens, van de redelijke mens, de mens met zijn verstand. Vrijheid, gelijkheid en broederschap, dat waren de drie kreten van de Franse revolutie. Tot op vandaag is dat nog steeds in Frankrijk de heilige spreuk. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Nou, dan gaan we nog een stapje verder. We komen steeds dichter bij huis. Na de Franse revolutie kwamen de moderne ideologieën op. Staat het er goed? Ja. En wat waren die? Dat waren het socialisme. En dan als extreem daarvan het communisme onder Stalin. Het fascisme van Hitler. En het liberalisme. Die drie stromingen komen allemaal uit diezelfde wortel van de Franse revolutie. Ni Dieu, ni maître. Geen God en geen meester. En dan komen deze drie hoofdstromingen als geestesproducten uit die Franse revolutie naar voren. En we weten allemaal wat een verschrikkingen dat heeft gebracht in de 20e eeuw. Stalin heeft meer mensen omgebracht dan Hitler. Hij heeft zo'n 30 tot 40 miljoen mensen uitgemoord in Rusland. Het fascisme van Hitler, de 6 miljoen van het Joodse volk uitgeroeid. En dan het liberalisme. Vrijheid van het individu bracht dat natuurlijk. Geen wet van buitenaf voor de mens. En het gevolg, baas in eigen buik. Abortus en euthanasie. En er zijn meer kinderen in de moederschoot vermoord dan dat er mensen op het slagveld zijn omgekomen. Wat een bloedbad. Als je deze ideologieën aan je voorbij ziet gaan. In een oogwenk. Daar zijn wij vandaag gekomen. In deze wereld. En het bloed van zovelen dat gevloeid heeft voor de ideologie van de vrije mens. Dat schreeuwt tot de hemel. Ik ben ervan overtuigd dat God niet lang meer kan wachten om zijn oordelen over deze wereld te laten gaan. De mens greep naar de vrijheid, maar zonder God en zonder gebod. Weg met God. Laat ons hun banden verscheuren en laat ons hun touwen van ons werpen, zegt Psalm 2, de koningen der aarde. Daar zijn we nu terechtgekomen, in deze wereld. Dat moeten we tot ons laten doordringen. En we moeten ons dan afvragen, hoe kunnen wij nu leven als christenen in deze wereld? Dat is een hele belangrijke vraag. Want de Heer heeft ons niet uit de wereld weggenomen. Hij wil niet dat we met een boekje in een hoekje gaan zitten. Maar hij wil dat we midden in deze wereld staan, zoals hij zelf stond in dat Romeinse Rijk en zoals de apostelen stonden in dat Romeinse Wereldrijk. En zoals de apostel Paulus in de Griekse stad Athene predikte. Die ene God, de God van de Bijbel en de zaligmaker, de Heer Jezus Christus, verkondigde op de straten van Athene en andere Griekse steden. Wel, dat is ook onze roeping. Maar het is goed dat we eerst zien hoe de wereld om ons heen eruit ziet en waar het vandaan gekomen is. En in wat voor tijd wij nu leven, dat maakt ook Gods woord heel erg relevant voor vandaag. Dan komen we bij de Europese grondwet, waar Karel de Grote al van gedroomd heeft. De Europese grondwet heeft als geloof, zal ik maar zeggen, zoals die nu weggestemd is, hij is weggestemd, maar hij komt weer terug hoor, maak je geen zorg. Hij is weggestemd in Nederland, hij is weggestemd in Frankrijk, maar niet omdat hij zo goddeloos was, helemaal niet. Hij is weggestemd omdat men gewoon tegen Chirac is in Frankrijk en in meerderheid. En allerlei onlustgevoelens leven onder het Franse publiek. Ook in Nederland is hij niet weggestemd omdat hij zo goddeloos is. Want de SP die was ook tegen, nou die is goddeloos. En meneer Harry van Bommel van de SP, die had het grootste woord. Met fascistische trekken, deze man. En links en fascistisch, dat kan ook nog samengaan kennelijk. Die is ook tegen de Europese grondwet, maar niet vanuit een christelijke overtuiging. En sommige christenen hebben voor de Europese grondwet gestemd. En anderen hebben tegengestemd, om allerlei verschillende redenen. Maar het is toch wel even interessant om te zien wat er rond deze Europese grondwet gebeurd is, in het licht van het plaatje dat ik u in vogelvlucht schilderde van de Europese geschiedenis. De bindende factor is het geloof in het humanisme. In een voorwoord van meneer Giscard d'Estaing, een Franse politicus, heeft het met zijn eigen hand geschreven, met de pen geschreven, dat voorwoord. En daar heeft hij de Franse revolutie en het humanisme, niet de Franse revolutie, maar wel het humanisme dat daaruit voortgekomen is, heeft hij daarin verheerlijkt. En dat genoemd de samenbindende factor van de Europese Unie. Dat is wel zeer interessant. De Franse president Chirac die heeft gezegd, er zal niets inkomen van kerk of christelijk geloof in de Europese grondwet, zolang Frankrijk deel van Europa uitmaakt. God is verdwenen uit Frankrijk. Maar dat blijkt dan ook daaruit. Dat is bijna schokkend om te zien. En met wat voor verbeterde trekken op zijn gezicht hij dat voor de televisiecamera destijds verklaarde. Niets van het christendom. Terwijl als je in Europa rondrijdt, en je op welke snelweg je ook een dorp of een stad nadert, overal zie je de kerktorens boven dorpen en steden uitkomen. Wij hebben 1500 jaar christendom in Europa achter de rug. Dat heeft de geschiedenis van Europa ook voor een belangrijk deel bepaald. Maar in Rome werd de Europese grondwet ondertekend door onze regeringsleiders in 2004. En wel op 29 oktober. Inclusief dat voorwoord waar het humanisme als de religie van Europa werd gekenmerkt, om het zo te zeggen. Zeer interessant. Het humanisme, waaruit dan ook die drie geestelijke stromingen zijn voortgekomen, hè, de Franse revolutie, want dat was opnieuw een wedergeboorte van die oude Griekse geest. Het is steeds die Griekse geest die daarin de boventoon voert. 29 oktober in Rome, in het Capitool in Rome, dat is het gebouw waar oorspronkelijk de Romeinse keizer zetelde en waar de senatoren hun wetten uitvaardigden, daar werd de Europese grondwet getekend. Het is verfraaid, misschien ben je er wel eens geweest, een prachtig gebouw, verfraaid door Mussolini in de jaren 30 en daar werd dan de Europese grondwet getekend. En dat betekende in concreto een einde aan de christelijke geschiedenis van Europa. Daar is een einde gekomen aan de christelijke geschiedenis van Europa, die begonnen is met de eerste christelijke keizer. Dat heb je allemaal geleerd vroeger op school, dat is allemaal lagere schoolstof. De eerste christelijke keizer, Constantijn, die tot het christendom werd bekeerd en het christendom uitriep als de Europese godsdienst en het erkende als Europese godsdienst. En sindsdien is het heel snel gegaan in Europa. En is Europa altijd gekenmerkt geweest door het christendom. Wel, er kwam een einde aan op 29 oktober 2004. Dan is het toch wel even interessant om uit de bibliotheek een boekje mee te nemen. En even te kijken over die tijd van keizer Constantijn, hoe dat gegaan is allemaal. En dan zul je zien dat op 29 oktober 312, zou dat toeval zijn? 29 oktober 312, keizer Constantijn het christendom officieel erkende, omdat hij zelf christen geworden was. Of hij echt bekeerd was, daar zijn de meningen het niet over eens, maar dat laten we maar in het midden. Maar het is wel opmerkelijk dat op diezelfde datum er een einde komt door de ondertekening van de Europese grondwet met het humanisme als het Europese geloof. Dat het op diezelfde datum was als waarin ooit keizer Constantijn Europa tot christelijk werelddeel uitriep. In 312. Zou het dan toevallig geweest zijn dat 2 dagen daarvoor het borstbeeld van deze keizer Constantijn uit dat gebouw, uit dat kapitool, werd weggetakeld. Om even niet herinnerd te worden aan die eerste christelijke keizer in Europa. Die moest even weg, voordat de regeringsleiders aan de grote tafels konden zitten om de Europese grondwet te ondertekenen. Ik vind dat je moet letten op de kleine dingen. En dat moet je wakker schudden. En dit stond notabene in een wereldse krant allemaal, deze details. Door iemand geschreven die niet eens christen is. Door iemand die helemaal geen bijbelse noties heeft van het profetisch woord en van de toekomst. Vanuit het schrift gezien. Dit stond allemaal in NRC Handelsblad. Door een zeer deskundige journalist neergeschreven. Ik denk dat het geen toeval is. En ik denk dat in dit Europa, dat afscheid genomen heeft van zijn christelijke geschiedenis, dat dat dan duidelijk wordt in zo'n affaire met zo'n man op justitie, een Italiaanse rooms-katholieke gelovige man, die wil leven naar de normen van de Bijbel. Dan is het geen toeval dat dit allemaal in deze volgorde en zo exact gebeurt. De heer Jezus heeft gezegd dat we moeten letten op de tekenen van de tijd. Ik heb u nu maar een paar dingen genoemd uit de actuele geschiedenis rond Europa. Maar er zijn natuurlijk veel meer tekenen van de tijd. Het teken is Israël en de dingen die in het Midden-Oosten gebeuren. Maar dit hier, zo vlak bij ons, waar wij over gaan, zal ik maar zeggen, ook als we stemmen moeten straks in de verkiezingen, waar wij deel van uitmaken van dit Europa, dat zich zo kenmerkt door een enorme goddeloosheid. Oh, het mag wel een beetje religieus worden. De religie moet wel weer terugkomen, dat vindt men over het algemeen wel. En men vindt ook over het algemeen wel dat de normen en waarden weer terug moeten komen. Maar wat dat precies is, dat vult men nooit in, daar hoor ik nooit over. Dan zou ik zeggen, sluit eerst alle abortusklinieken maar. We hebben het over normen en waarden, niet waar? We hebben het over bescherming van het leven. Maar het ongeboren leven is absoluut vogelvrij. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse president George Bush zich ingespannen om een einde te maken aan de partial birth abortion, de gedeeltelijke geboorteabortus. Dat zijn late abortussen van 6, 7 en 8 maanden, waar kinderen in de moederschoot worden gedood met apparatuur die keurig zijn ontwikkeld door mensen met universitaire opleiding. En je kunt op internet, als je dat woord intikt op Google, partial birth abortion, kun je precies zien hoe dat gaat. Hoe zo'n kind wordt geaborteerd op grote schaal in Amerika. En ik vermoed en ik vrees ook onder ons. Maar ja, wij kijken even de andere kant op. Wij weten het allemaal niet. Wir haben es nicht gewusst. Wanneer zijn we dat ook weer? Onder ons gebeuren deze dingen. In onze beschaafde westerse samenleving. Het is een samenleving zonder God en zonder gebod. Een partial birth abortion, dat in de moederschoot wordt via verfijnde apparatuur het achterhoofdje van het kindje opengesneden. Dan wordt via een zuigapparaat de hersenen eruit getrokken. Het hoofdje klapt in en het kind wordt er in zijn geheel uitgetrokken. Een snelle move, binnen 5 minuten is het klaar. 6, 7, 8, misschien nog wel 9 maanden, wie zal het zeggen. We weten het niet, we zijn er niet bij, maar zo gebeurt het. En in deze tijd leven we. Wij leven in het laatste dagen, in een tijd van absolute goddeloosheid. En dan mag men zoeken naar religieuze vernieuwing. Dat mag allemaal, maar het moet vooral niet christendom zijn. Niet het christelijk geloof. Niet de boodschap van Jezus Christus, die de verlosser van de zonde is. Dat niet. Het mag best boeddhisme zijn en zo, en hindoeïsme, en een beetje new age, en een beetje occultisme, en een beetje spiritisme. Dat mag allemaal. En dan komt heel deze generatie, zakt weg in de wereld van de machten der duisternis. Die zich opmaken om uiteindelijk de grote zoon uit de hel op de troon te zetten, de antichrist. In die tijd leven wij. Maar zien we het ook? Zijn onze ogen open gegaan? Hebben we gezien dat er een lange voorgeschiedenis is in Europa, voordat het gekomen is daar waar we vandaag zijn? We leven in spannende tijden. Terwijl ze zeggen, zegt apostel Paulus, het is alles vrede, vrede en geen gevaar. Overkomt hun Als de weeën van een zwangere vrouw een plotseling verderf. Je kunt het lezen in 1 Thessalonicenzen 5. Een plotseling verderf. De oordelen van God zullen komen. Daar spreekt het Oude Testament over. Daar spreekt het Nieuwe Testament over. Maar dwars door dit alles heen is dat de gemeente van de Heer Jezus Christus. Zij die door een waar geloof, door de Heilige Geest en het Woord van God opnieuw geboren zijn. Want dat is het geweldige van het christendom. Wij worden niet een beetje opgepoetst zodat we er een beetje mooier uitzien dan andere mensen. Nee, God wil dat we opnieuw geboren worden. Dat wil zeggen dat de Heilige Geest ons meeneemt door de dood en de opstanding van de Heer Jezus heen. Romeinen 6 zegt dat wij met Hem moeten sterven. Om met Hem op te staan in een nieuw leven. De apostel Paulus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef niet meer. En toch leef ik. Maar dat is niet meer mijn ik. Dat is Christus in mij. Een christen is iemand in wie Christus woont. En dat maakt de wereld verschil met de rest. Ook met de religies van deze wereld. En de opkomende religies, de moderne religies, waar het altijd gaat om de mens. De mens die in zichzelf de grote waarheid en het grote licht ontdekt. Zo is het altijd geweest en zo is het ook vandaag nog. Maar het christelijk geloof is geen religie. Het christelijk geloof is openbaring van God, is scheppingsopenbaring. God heeft op de Pinksterdag de Heilige Geest gezonden, die de gemeente van de Heer Jezus Christus daar geboren deed worden, in die 120 die daar tot geloof kwamen. En die 3000 die daar als gevolg van de prediking van de apostel Petrus tot geloof kwamen. Toen is de gemeente van Jezus Christus geboren. En die gemeente die wordt geheiligd en wordt steeds meer geheiligd. Het laatste Bijbelboek spreekt over een opgaande weg van heiligmaking. Wie heilig is, worden meer geheiligd. En wie vuil is, worden vuiler. Wie onrein is, worden nog meer onrein. Maar wie heilig is, worden nog meer geheiligd. En wie rein is, worden nog meer gereinigd. Dat is de kracht van het profetisch woord. Dat is de grote scheiding die ook de profetie brengt vandaag. Bij het profetisch woord behoort de prediking van de heiligmaking. Jezus komt. Hij zou je dan niet voorbereiden. Zoals een stad en een dorp. Wij hebben van de week, of dit jaar hebben wij koningin Beatrix op bezoek gehad. En natuurlijk gingen we allemaal kijken. Maar ja, we hebben het niet gezien hoor. Ja, er kwam een helikopter. En toen de helikopter landde, toen kwam er een hagelbui. Het werd gewoon nacht. En toen hebben we allemaal de paraplu opgezet. En niemand heeft dat gezien. Dus toen zijn we naar huis gesneld. Met ijskoude tenen. En toen hebben we de tv aangezet. Ja, sorry hoor, we hebben tv. Sorry dat ik me zo verspreek. Maar je moet je niet aanschaffen hoor. TV is een open riool in je huiskamer. Ik heb er 30 jaar gewerkt, dus ik weet het precies. Dat geldt er niet voor de eeuw natuurlijk. Maar wij hadden ons voorbereid. Zeewolde had zich voorbereid op de komst van Hare Majesteit. Het gras was geknipt en de straten waren en alles was mooi gemaakt, opnieuw bestraat en allerlei activiteiten waren er de weken daarvoor, want de koningin zou komen. Straks komt de grote koning, de Heer Jezus. Zouden we dan niet ons bereiden, voorbereiden, toebereiden? Zouden we niet alles uit ons leven wegdoen wat daar niet meer bij hoort? Zouden we niet alles uit ons leven wegdoen, al die dingen die er in je leven zijn en die je nooit aan een ander zou vertellen? Die dingen, die moet je wegdoen. En hoe doe je die weg? Door ze te brengen aan de voet van het kruis. Daar heeft de Heiland voor jou zijn leven gegeven. En daar heeft zijn bloed gevloeid. Opdat wanneer jij je zonde belijdt, dat zijn bloed zonde reinigt. Dat mag je geloven. Dat geldt niet voor de wereld, dat geldt voor gelovigen. Dat is een tekst voor gelovigen. Dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Voor de wereld geldt bekeer je. En voor de gelovigen geldt reinig je. En heilig je. Want de koning komt. Straks. En dan zal hij je zien. En wij zullen hem zien. De Bijbel zegt, we zullen hem zien zoals hij is. En dan zullen we aan hem gelijk zijn. Dat is zoiets moois, hè? Dat is wat God bedoelt. God bedoelt ons te maken zoals Jezus is. Romeinen 8 vers 29 zegt dat de Heilige Geest erop uit is om ons gelijkvormig te maken aan het beeld van zijn Zoon. Dat is het evangelie. Dat mag ook jouw eerste prioriteit zijn. Te worden zoals Jezus is. En hij komt straks. En dan zal hij heel de gemeente zal hij voorstellen aan de Vader. Vader, zie, hier ben ik. En de kinderen die gij mij gegeven hebt. Oh, wat een dag zal dat zijn. Ik kan er nou al helemaal blij over worden. En als je jong bent, ben je daar misschien niet zo mee bezig. Maar berg het op in je hart. En reken erop. Het kan vandaag gebeuren. Dat hij komt.